Ons onderwerp is gemeente van God meer dan een kerk. En een subtitel: genieten in de tuin van de Heer. We hebben ons de vorige keer afgevraagd, was er vroeger ook al zoiets? En vanavond weer een subtitel: heeft Israël daar iets mee te maken? U weet misschien dat tussen Adam en Abraham 2000 jaar liggen. En dat er vanaf Abraham tot aan onze Heer Jezus ook 2000 jaren zijn. En dat er vanaf het ontstaan van de gemeente ook 2000 jaren zijn. Misschien zijn wij helemaal aan het eind van al die tijdperken gekomen en zou het best heel vlug een opname kunnen geven van de gemeente. Grote verdrukking gaat daaraan vooraf. Sorry? Nee, ik bedoel heel serieus, dat is niet een goede uitdrukking. De grote verdrukking die daarvoor aan vooraf gaat door velen zo gemeend, is daarna, als de gemeente weg is, komt die grote verdrukking. En daarna begint een nieuwe periode van 1000 jaren van vrede en van heil en van zegen. 1000-jarig vrederijk. Dat betekent dat we spreken over 7000 jaar. 4000 voor Christus, 2000 na Christus en een 1000-jarig vrederijk. Maar de periode voor Christus hebben we dus in twee mondjes gehakt. We hebben het gehad over die periode van Adam tot aan Abraham. Die 2000 jaar was er vroeger ook al zoiets als een gemeenschap, als een dienst. Als een dienst voor de Heere, als een gemeenschap van gelovigen. En nu de vraag: heeft Israël daar iets mee te maken? En die vraag die kan ik heel simpel beantwoorden met: ja, Israël heeft daar ook mee te maken. En daar wil ik u iets over vertellen. En dat begint in Genesis 12. Genesis 12. Dus dat is de periode van Abraham en verder. Genesis 12. Ik begin bij vers 1. De Heere nu zei tegen Abram: gaat uit uw land en uit uw familie en uit uw huis en het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dan vers 7. Toen verscheen de Heere aan Abraham en zei: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Eerst tot zover. De Heere heeft altijd bedoeld dat er een getuigenis voor hem op aarde zou zijn. In het paradijs was dat ook zo. Daar waren Adam en Eva, en ze hadden vrije, fijne omgang met Yahweh, met de Heere zelf. Die kwam daar in de avondkoelte, sprak met hen, deelde met hen en ze hebben genoten. Tot die zondeval. En daarna is het toch op een andere manier verder gegaan. De Heere God heeft in de hof het eerste offer gegeven en heeft de vellen van dat offer, de huid van dat offer, tot kleding gemaakt voor Adam en Eva. Dat heb ik gezegd. En dat zijn buitengewone dingen. Dat zijn richtlijnen die je nog steeds terugvindt. Ook in de schrift. Als u en ik niet in de huid, in het kleed van het offer zijn, dan kunnen we voor God nooit bestaan. U bent aangenaam in de geliefde, zegt de schrift in het Nieuwe Testament. De geliefde is de Heer Jezus, de heiland, het lam van God. En als u niet bekleed bent met de vellen van het offer, met de huid van het offer, als u niet in het offer gezien wordt, dan bent u nergens. Dan zal het ergste oordeel u gaan treffen. Dat is veel erger dan we vermoeden. God kan nooit enig geduld hebben met zonde. Bestaat niet. Hij is zonder zonde en hij is te heilig, te rein van ogen om de zonde door de vingers te zien of over het hoofd te zien. Geen denken aan. En dus is er altijd, altijd, ook dus voor Abraham, volk van God werd en de zijnen, een altaar geweest en er is een offer geweest. Denkt u maar aan Noach, denkt u maar aan andere dingen die we al genoemd hebben. Maar toen gold Gods bemoeienis iedereen, alle aanwezigen, tot aan de zondvloed, jazeker, maar ze hebben nee gezegd. Massaal. Ik heb geen idee hoeveel inwoners er toen geteld konden worden, maar een wiskundige heeft mij ooit, dat was een goede kennis, toen, hij is al lang overleden, maar goed, die heeft toen verteld, dat moet een miljoenen publiek zijn geweest, toen al. Ik ga even op zijn veronderstelling af, maar velen in elk geval. En toen is dat hele scheppingsgebeuren, dus allen, toen zijn ze afvallig geworden. En ze hebben in opstand God vaarwel gezegd. Noach heeft een ark mogen bouwen, heeft de uitnodiging laten horen, 120 jaar lang gepreekt en geëvangeliseerd, zouden wij zeggen. En niemand reageerde. En is God opnieuw begonnen met Noach. Is het toen beter gegaan? We hebben het echt gehad de vorige keer. Toen ging het weer precies zo. Want in de torenbouw van Babel blijkt opnieuw dat iedereen in rebellie, in opstand kwam. En weer nee zei tegen wat God had gezegd. En toen heeft God één man eruit gepikt, één taal. Die ene man met die ene taal is Abraham. Er waren heel veel talen. De spraakverwarring was geweest. Die ene taal heeft God eruit gepikt. En nu is hij met die ene man en die ene taal verder gegaan. En nu gaat het me niet om wat er in het boek Handelingen met die ene taal gaat gebeuren, want dat is een volgend onderwerp. Niet nu. Maar het is wel heel bijzonder dat zelfs de Heer Jezus, toen hij begon met zijn dienstwerk, en toen de bruiloft van Cana halverwege was, zal ik maar zeggen, en de wijn op was, u vindt dit in Johannes 2, dat de Heer Jezus ineens een sprong maakt. Ja, misschien vindt u het gek als ik dat zo zeg, maar hij gaat ineens de tempel uitbezemen. Alles wat fout is, moet weg. Alles wat niet goed is, dat moet opgeruimd. Dat moet een enorme bezem door de hele zaak gegooid worden. En dan gaat de Heer Jezus verder met die ene man nog, Nicodemus, de leraar van Israël, aanspreekbaar, verantwoordelijk ook voor het onderwijs. Die ene man die hoort, als je niet opnieuw geboren bent, en hij snapt het niet. Dan is het niet meer geboren uit Abraham, of uit Isaac, of uit Jacob. Maar je moet opnieuw geboren zijn. En vanaf dat moment klinkt die hele bekende tekst die u als muziek in de oren klinkt. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Ja, maar het gaat maar niet om die evangelie boodschap op zich. Maar de wereld. Dus niet meer Israël. Dan ineens wordt het accent compleet verlegd naar iedereen. En dat is nieuw. Want eeuwen is de boodschap alleen naar Israël gegaan. Vanaf Abraham. De Heer Jezus heeft hij in talen gesproken. Ja, ik moet dat zijn, die technische vragen. Nee dus. In Tyrus en Sidon, één vrouw, kon eigenlijk niet. Een heidense vrouw tot geloof zien komen was uitzonderlijk. Alleen dat volk. Tot de verloren schapen van het huis Israëls ben ik gestuurd. Daar ligt mijn dienst. We vinden dus dat het aanvankelijk de hele mensenmassa was. Maar die hele mensenmassa heeft nee gezegd. En nu heeft God met één man een nieuwe draad opgepakt. En die ene man, met die ene van de vele talen, heeft een hele bijzondere plek ingenomen. En dat noemen we nu de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. En Abraham is uit zijn land, uit zijn maagschap, bij de familie vandaan gaan trekken, op weg gegaan, door de Heere in het land gebracht. En een van de eerste dingen die hij daar deed, is daar een altaar bouwen voor de Heere. Iedere keer vind je bij de aartsvaders dat ze een altaar hadden. Wij hebben een altaar, zegt het Nieuwe Testament van de gelovigen van vandaag. Maar we offeren geen dieren. En toch hebt u dat. Het altaar van het Nieuwe Testament is de tafel van de Heere, waar het offer van onze Heer Jezus gedacht wordt, brood en wijn. Door hem zelf ingesteld. Dat is het altaar. Er wordt echt expliciet de tafel van de Heere genoemd. Het altaar. En we hebben een altaar. Iedere keer blijkt dat er een altaar is. En als je mij vraagt, heeft Israël iets met het ontstaan van die gemeente te maken? Nou, wel te degen. En dat is in Abrahams tijd begonnen met een altaar. En iets verderop een tweede keer een altaar. En Abraham heeft de Heere gediend. En de Heere heeft hem toegesproken en gezegd, jij bent nu het kanaal van zegen. Ik zal door jou zegenen en zegen brengen. Die jou zegen, die zal ik ook zegenen. En dat is doorgegaan totdat het hele volk van Israël op 120 anderen na. En die 120 anderen vindt u in de opperzaal, waar de Heilige Geest werd uitgestort. Daar vindt u ineens een heel nieuw kanaal van zegen. En dat is de uitstorting van de Heilige Geest en dan gaat het verder. Ik denk dat je die lijnen een keer mag zien en dat je dat heel eenvoudig mag bekijken. Maar ook de vraag mag stellen, zoals het toen was en het niet goed ging, zo kan het ook vandaag, als het niet goed gaat, aflopen in negatieve zin. Het laatste stukje van die openbaring van zeven gemeenten in het laatste Bijbelboek is Laodicea. En is de Heer buiten. Hij is niet meer binnen, maar is er buiten. En daarom is het zo belangrijk dat een volk zijn geschiedenis leert. Ik ga geen oude koeien uit de sloot halen. Maar Groen van Prinster heeft ooit gezegd, een volk dat zijn geschiedenis vergeet, krijgt revolutie. En dat is zo. Opstand. Rebellie is het gevolg van het niet meer weten wat er is. En al die mensen die vandaag hun kop in het zand steken en zeggen dat het nou ja, zus of zo is. En het knalt van de tv-buizen. En het staat in alle kranten. Ze hebben geen idee. Ik ben niet de criticus, niet gestuurd om te bekritiseren, maar wel om te vertellen dat we terug moeten. En we moeten deze lessen leren. Abraham, altaar, heeft de Heere gediend. En hij werd door de Heere bezocht. En de Heere kwam bij hem op bezoek. En hij had een maaltijd voor de Heere. Kon de Heere iets aanbieden? Dat moet een hele bijzondere ervaring zijn geweest. Heeft aanvankelijk misschien gedacht dat het gewoon drie bijzondere mannen waren die daar ineens op bezoek kwamen. Zomaar uit de lucht kwamen ze vallen. Nou, misschien ook wel letterlijk uit de lucht. Dat zou best kunnen. Maar hoe dan ook, ze waren er. En die twee die gaan even door naar Sodom en Gomorra. Die gaan Lot opzoeken, maar die ene man die blijft achter. En de Heere wist wie Abraham was, ten diepste heel precies. Maar Abraham wist toen ook wie die andere meneer was. En dat was Yahweh zelf. Ik weet niet of we ons ooit realiseren wat dat zeggen wil. Dat de Heere op bezoek komt bij de mensenkinderen. U bent zo gewend aan de Heer Jezus. Het woord is vlees geworden. Hij was bij God. Hij was God. Maar het woord is vlees geworden. Nou, dat hebben we bijna in onze binnenzak. En daar gaan we gewoon mee aan de haal of zo. Maar we weten niet eens wat we zeggen, denk ik. Ik las de verhandeling van een meneer Alcourt, zegt u niks, maar die heeft ooit een boek geschreven, Deadline. Misschien hebben jullie dat boek wel gelezen. Ik lees het nu voor de tweede keer, maar die verhandeling. Hoe in de hemel gereageerd werd op het bijzondere feit dat Yahweh zelf, dat de Heere God zelf, die zo groot was, die zo verheven was, waar iedereen voor boog en waar iedereen voor sidderde, dat die uit de hemelpoort ging. En ergens een mensenpoort binnenging. Heel klein, heel klein, heel mini mensenpoortje. En een nog kleinere setting bij Maria naar binnen ging. In haar baarmoeder. Nou, ik heb tranen in mijn ogen, dan kan ik wel janken. We beseffen niet eens wat er gebeurd is. Dat iemand die zo enorm is, zo geweldig, zo groot is, zo klein werd. En de mensen gelijk werd en bij de mensen ging wonen. God wilde wonen bij de mensen. Emmanuel, niet alleen jouw naam, broeder, maar dit is wat er toen gebeurde. God met ons. Schitterend is dat. Het besef dat Abraham dit enigermate heeft geproefd in zijn tijd, direct aan het begin van die 2000 jaar Israël geschiedenis, dat is uniek. En hij is niet de enige. Zijn opvolgers hebben dat ook gedaan. Ook Abraham heeft besef gehad, ik moet voor mijn zoon een vrouw zien te vinden. Nou, dan gaan bij mij alle haren een beetje, ik heb niet zoveel haar meer, maar dan gaat het weer helemaal omhoog. Is dat niet precies wat Paulus zegt? Ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. God is op zoek naar een vrouw. Naar een bruid, voor de bruidegom. Hebben ze zich ooit verwonderd afgevraagd als de bruiloft van Kana, nog even terug hoor, maar dat is denk ik profetie hoor, denk ik. Maar dat is even een tussenzin voor u, maar misschien vindt u dat wel heel mooi. De eerste test die daar aan de Heer Jezus wordt voorgelegd is van, wat is er nog over van die liefdesverbintenis tussen een man en een vrouw? Dat sprak van Yahweh en Israël. Wat is er nog van over? Nee, de wijn is op. Het is gebeurd. Feest is over. Er is geen wijn meer. En de reinigingsvaten waren leeg. Die moesten weer gevuld worden. En in het hoofdstuk daarop, nog een keer, dus Johannes 3, weten we van Nicodemus en van wat ik net zei, van zo lief heeft God de wereld gehad. En dan gaat Johannes de Doper gaat verder en die zegt in hetzelfde hoofdstuk ineens die de bruid heeft, want daar is de bruidegom. We moeten dus op die bruid gaan letten. We moeten veel meer oog hebben voor die bruid. Dan weet je ook wat er met die bruidegom gebeurt. Dit zijn hele simpele dingen aan het begin van het Johannes-evangelie die u precies aangeven waarop we vandaag ook moeten letten en die we niet moeten negeren. Isaac krijgt een vrouw, Rebecca. Nou, er zal best in uw gemeente over gepraat zijn en gesproken zijn dat Abraham een knecht uitstuurt en voor zijn zoon een vrouw zoekt. Het is niet goed dat hij alleen is. En God heeft een vrouw gegeven. Ik was bij de Bente Broeder gistermorgen. Ik denk, hoe kan ik in een paar woordjes, we waren samen, Hennie en ik, hoe kan ik in een paar woorden die man toch nog bereiken misschien? Ik zal je een hele korte preek voorhouden. Een hele korte. Efeze 1. Moeilijk hoofdstuk, hè? Ja. Door de Vader uitverkoren. Door de Zoon verlost door zijn bloed. En door de Heilige Geest verzegeld. Als onderpand van de toekomstige erfenis. Amen. Ik kwam over. Ik kwam nog binnen. Is het niet simpel, maar dat is de kern van het verhaal. De Vader heeft uitgekozen. Zaterdag aan begrafenis gaat. Probeerde duidelijk te maken dat de mevrouw die daar gestorven was en begraven werd, tot de Vader uitverkoren was. Wanneer dan? Nou ja, voor de grondlegging van de wereld. Ze is 60 jaar hier geworden. Ik heb een datum, 23 februari 61 geboren. Stond op de rouwkaart. 9 maanden eerder, 23 mei 1960, bevrucht. Even, onze berekening, 9 maanden. Toen heeft God gezegd, en nu gaat het gebeuren. Ik had haar al in het oog, maar nu gaat het gebeuren. Die hebben die vader en de moeder nooit beseft. Nooit, één keer. Niemand snapt dat. Dat op dat moment er iets bijzonders gebeurt. Gods plan wordt in werking gezet. Door de Vader uitverkoren. Jij, als je gelooft in de Heer Jezus, je bent door de Vader uitverkoren. Maar vanwege de zondeval moest het probleem van de zonde ook opgelost. En dat is gebeurd. Door de Zoon verlost, door het bloed van onze Heer Jezus. En om het dan nooit meer kwijt te raken en om het voor altijd stevig en, laat maar zeggen, notarieel vast te leggen, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. U bent zo bijzonder, zo gezegend, dat u misschien elke dag daarvoor kunt danken. Dat hoop ik te doen. Dat hoop ik ook zelf te doen. Maar Isaac is ook een eigen leven gaan leven. En dat is aanvankelijk niet met altijd even goed gegaan. Maar aan het verdere verloop van Isaac komt er een moment dat hij ook een verkeerde keuze maakt. Maar dan komt er toch een moment dat hij terugkomt. En dat hij een altaar opricht. En dat hij weer een plek heeft. En dat hij die plek Rehoboot noemt. Daar komt het woord Rehoboot van ons. De Heer heeft ruimte gemaakt. En daar komt ook een plek van, ja, de Heer is hier. Van Berseba, de bron van de eetswering. Al die dingen komen terug. En Jacob, de derde oudvader of de derde aartsvader, ging ook niet altijd even goed. Maar hij moet terug naar Bethel. Hij moet terug en hij moet daar een altaar bouwen. En dat gebeurt ook. En hij heeft van de Heere toezeggingen gekregen. En ik wil alleen maar dit zeggen. Het begin van Israël, Abraham, Isaac, Jacob, is een begin geweest met een altaar. En dat is doorgegaan. En als Mozes het volk van God uit Egypte mag leiden, dan zegt de Heer echt, ik heb jullie uit Egypte gehaald om te midden van jullie te gaan wonen. Om bij jullie te zijn. Wat zegt een altaar vandaag? Dat is de tafel van de Heer. Daar eet Yahweh, daar eet de Heer. En jij mag er ook eten, als je gelooft in Hem. Is dat niet schitterend? En u kunt zeggen, ja, maar die paar, dat heeft er niks mee te maken. 2 of 3, zei de Heer Jezus, maar ik ben er. Het is zo eenvoudig, maar zo mooi, dat je in alle stapjes van Israël dit terugvindt. En als ze dit loslieten, dan ging het niet goed. Als ze het vergaten, dan kwam er een profeet, een boodschapper van de Heere God zelf, door hem zelf gestuurd. En die moest hen waarschuwen, die moest hen terugbrengen. Soms gebeurde het, soms lukte het ook. Was er weer een herleving, een opwekking. En dan ging het weer een tijdje goed. En dan liep het weer niet goed. Het is altijd hetzelfde. Alles wat aan de mensen is gegeven, alles wat God in zijn liefde en genade aan die mensen heeft toevertrouwd om voor hem te beheren, voor hemzelf en vreugde, is tot op heden niet goed gegaan. Niks. En die lijn, lieve broeders en zusters, die ligt in die hele geschiedenis van Israël. En daarom is dit wel terdege een waarschuwing. Ter waarschuwing voor ons, de schriften, dat wat geschreven is, wat vooraf gezegd is, ter waarschuwing voor ons, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Daar moeten we naar kijken. Daarom is het Oude Testament geen geschiedenisboek. Het is een boek van voorbeelden. Het is een boek van instructie. Het is een boek van profetie. Het is een boek van de Heere openbaart zich. En dat zijn geweldige dingen. Bovendien zie je in de geschiedenis na de aartsvaders, dus Abraham, Isaac, Jacob, een soort beginperiode, worden altijd genoemd. Er wordt zelfs gebeden, ook als het over Israël gaat, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar het is uw vader geworden. En de vader zelf heeft u lief. U mag tot de vader gaan. En de Heer Jezus zegt, ik ga plaats bereiden bij de vader en in het vaderhuis. En hij zegt, de vader zoekt aanbidders. Dat is allemaal taal die de Heer Jezus bezigt om u maar gewaar te doen worden. Dat u niet ver weg bent, dat u heel dichtbij bent. En dat u rechtstreeks naar de Vader mag gaan en dat u die Vader mag aanspreken. Maar in de tijd van de aartsvaders is dat een soort basis geweest. En dat geldt nog. Ik zeg niet dat u en ik Israël moeten worden. Dat worden we nooit. Ik zei zo pas met Nicodemus in de hand, weet je wel, Johannes 3, ik heb het al nu al twee keer gezegd, niet meer Israël of geboren uit Abraham en dan ben je er en dan heb je de zegen. Nee, al zo lief heeft God de wereld gehad en wedergeboorte, dan heb je de zegen. Dat is heel precies veranderd. En daarom, ik heb liefde voor het volk Israël. En ik probeer te bidden voor het volk Israël dat ze de Heer Jezus toch zullen omarmen en toch tot inkeer zullen komen. Maar we zijn niet in Israël ingelijfd. Gelukkig niet, zou ik bijna willen zeggen. Ik bedoel dat niet negatief of zo. Luther heeft geprobeerd om van al die Israëlieten allemaal christenen te maken. Dat was de enige mogelijkheid voor hen om gered te worden. Dat is ook niet waar. Want Israël heeft wel terdege een speciale toekomst. En een aparte toekomst. En hele bijzondere zegeningen. En er gaat nog van alles gebeuren met dat oude volk. Maar het is niet hetzelfde. Het is hooguit een voorbeeld. Zoals God toen omgang had met het getuigenis. Zo noem ik het heel vaak. Maar bewust zo. Het getuigenis van God op aarde was toen het volk Israël. En wordt TZT ook weer het volk Israël. En u en ik horen niet eens hier op aarde. Wij zijn gezegend met geestelijke zegening. Ons burgerschap is in de hemelen. Niet bij Abrahams graf, maar bij het graf van de Heer Jezus. Nu zeg ik het heel cru, maar om aan te geven wat het verschil is. En daarom vind je ook in het Oude Testament zulke prachtige beelden van bijvoorbeeld Jozef, dus direct na Isaac, Jacob, Jacobs zonen, Jozef. En dan zie je daar een ontwikkeling in de geschiedenis en die kent u, daar heb u vaak over gehoord misschien, daar weet u alles van. Er is eigenlijk een schets over van, er komt een tijd van grote nood, van grote ellende. Nou, die is gekomen, grote hongersnood. En ze werden gedwongen, de Israëlieten, de aartsvaders en hun nazaten toen al, om naar Egypte te gaan, want daar was Jozef, daar was koren. Maar zij wisten niet dat dat Jozef was. Zij wisten niet dat God iemand vooruitgestuurd had. Zij wisten niet dat die al omgang had, nog sterker was getrouwd met een heidense vrouw. In Egypte. Hoort u het goed? Dat de redder van de wereld getrouwd was met een vrouw uit de heidenen, daar al. En ze hebben daar in dat huis van Jozef gegeten en ze waren stom verbaasd dat de oudste Ruben daar zat en dat de jongste Benjamin daar zat. En ze zeiden, hoe weet u dat? Heeft hij onze geboortedata ook al in kaart gebracht? Zeker een computer of zo. Ja, ja, die bestond nog niet. Dat voelt u. Maar al die dingen. En ze hebben daar gezien hoe zelfs aan Jozef al nazaad geschonken was voor de eerste symptomen van de druktijd kwam. Zegt de Bijbel heel precies. Ziet u iets van, is dit toeval? Er is helemaal geen toeval bij de Heer. Er is ook geen inlegkunde. Het is geloof. Doe dat nou maar. En dat komt iedere keer terug. En zoals Jozef over Jacob en over de 12 stammen heeft gesproken. En ook Jacob aan het eind van zijn leven prachtige profetische dingen heeft gezegd over dat volk Israël. Genesis 49. Het is onvoorstelbaar. Deze dingen, lieve broeders en zusters, horen bij elkaar. Nou, en dat moet je een keer gaan pakken. Dus heeft Israël daar iets mee te maken? Ja, wel te degen, want we hebben hier beelden die we niet meer kwijt mogen raken. Nou, na Jozef komt Mozes. De druk in Egypte is groter geworden. En Mozes mag dat hele, hele bijzondere meemaken door te schuilen achter het bloed van een lam. Het altaar wordt als het ware in ieder huis teruggevonden van de Israëlieten. Elk huis had een lam geslacht. Elk huis had het bloed aan de zijposten en aan de bovendorpel gestreken. En daar hebben ze het Pascha gehouden. En in elk huis hebben zij gedacht aan wat God zou gaan doen. En toen was het overal stik en stik donker. Aardedonker in het hele land. Diezelfde 3 dagen van absolute donkerheid. De 9e plaag in Egypte van toen. Dat waren dezelfde dagen als de dagen dat de Israëlieten licht in huis hadden. Alleen zij. Nou, die hadden dan waarschijnlijk een accuutje of zo. Ja, of een windmolentje. Waarschijnlijk wel een zonnepaneeltje. Had gekund te hebben. De zon was er genoeg. Nee dus. Wat dan wel? Het lam. Hij is het licht der wereld. Ze hebben het gezien. Ze hebben het geproefd. En ze hebben op een buitengewone manier gezien wie Yahweh was. In diezelfde nacht zijn ze uit Egypte getrokken. Ze waren nog bezig om het Pascha te eten. Ze waren nog bezig met zich te voeden met het lam. En ze hadden de lenderen omgord en de schoenen aan hun voeten, gereed om weg te trekken. En dat is gebeurd. En dan komen ze in de woestijn. En natuurlijk kan ik dat niet in een paar woordjes zeggen. Maar in elk geval, dan zegt de Heere volgens Exodus 25, ik heb jullie uit Egypte gehaald om bij jullie te gaan wonen. Exodus 25. En dan gaat de Heere zeggen, ik wil dat jullie een tent voor mij ook maken. Want ik wil bij jullie wonen. En de Heere heeft in een tent gewoond. De tabernakel. Die u kent van plaatjes, van dia's, van toespraken, van boekjes. Van huis van God in huis van goud. Die mooie dingen die bestaan gelukkig. En er is ook gelukkig veel studiemateriaal over. En je raakt daar niet in uitgekeken en uitgedacht. Echt niet. Zo boeiend. Zo intens boeiend. En als u daar goed kijkt naar de tabernakel, hoe daar een enorme kring van stammen om die tabernakel lag, want toen was het toch al een miljoenen publiek. 4 tot 6 miljoen schattingen. Maar sommigen schatten nog hoger. Maar 4 is ongeveer het minimum. En die hebben daar in hun tentjes met wat vee erbij. Nou, vul maar in. Dus het kan niet een soort bungalow tentje zijn. En dan weer de stokken van de buurman. Zo de haringen zitten. De haringen van de buurman zijn tent zitten in. Midden in mijn tent of zo. Camping van vandaag. Nee, daar is ruimte geweest. Maar hoe, gigantisch complex. Schattingen, iets als de provincie Utrecht. Ik heb niet mijn schatting, maar techneuten hebben daar zich ooit over gebogen. En die komen tot dit soort conclusies. En daar hebben ze gewoon een enorme cirkel rondom. Maar binnen die enorme cirkel van 11 stammen, zat één stam, die was wat dichterbij gesitueerd. Dat was de stam van Levi. Die lagen wat dichterbij. Dus die enorme wijde cirkel van 11 stammen. En die ene stam van Levi lag ook om de tabernakel heen. Maar dan wat dichter bij de tabernakel. En binnen die cirkel was nog een kleine groep die nog dichterbij waren bij het huis van God. En dat waren de priesters. Dat staat heel precies in de Bijbel. Ik heb daar studie van gemaakt. Maar misschien heb je dat ook van anderen gehoord. Dat kan best. Ik wil daar dit mee zeggen. Daar wordt in het Oude Testament al een soort blauwdruk neergelegd van de gemeente. Van alle mensen. Van een kleinere cirkel. Levieten. Die de Heere wilden dienen. En zelfs binnen hen die de Heere wilden dienen, nog een kleinere kring van priesters. En wat zegt de Bijbel van jou en van mij? Oh. Wat ziet u uzelf al zo dichtbij de tent van God liggen, zo dichtbij de plek waar de Heere woont liggen? Dat is, ja, ik hoef eigenlijk maar 3 stappen te lopen, dan ben ik er al. Nog preciezer, ik hoef maar 1 stap te doen en ben ik in de hemel. Oh ja, dat is een beetje raar. Dat hoort op een begrafenis misschien. Nou, ik gebruik het wel eens. Het is maar 1 stap tot Jezus om tot bekering te komen. Maar we zongen vanavond met elkaar, ik zie een poort weer openstaan. Dat leidt tot Gods troon. Nou, ga dan. Maar alleen al het kijken naar die tabernakel en de legering van de stammen en van de mensen rondom die tabernakel is, oh ja. Dus je hebt daar alle mensen en dan heb je dus een kleinere kring. Israël, en dan heb je nog een kleinere kring, dat is de kring van priesters die de Heere mogen dienen. En daarom bent u een koninklijk priesterschap, een heilig priesterschap, u. En u mag zo dichtbij komen dat u de Heere een offer mag brengen. Welk offer? Nou, de Bijbel is daar in het Nieuwe Testament volstrekt helder over. Dat is het offeren middels de vrucht van uw lippen die de naam van de Heere belijden. U. Met uw mond. En nog al zou u alleen maar amen, amen roepen. U hoeft helemaal geen preek te houden. U hoeft ook geen lied te citeren. Maar als u het amen roept, voor u, Heer Jezus. Ik moet morgenavond een preek houden over Elia op de Karmel. Een schot voor de boeg, nou hier. Maar, weet je wat, die enorme Baalsdienst daar, die wordt daar helemaal tentoongesteld. Elia heeft er ook een offer. Maar wat er gebeurde is, dat er dan door die Baalspriester de hele dag geroepen is, geschreeuwd is. Ze hebben zich insnijdingen gemaakt, ze hebben gekerfd. En ze hebben geroepen, gesprongen en gedaan. Niks. Elia bidt, een eenvoudig gebed, komt vuren, de hemel verteert het altaar. En wat roepen de mensen dan? Jaweh is God! Jaweh is God! Zal ik het gewoon zeggen? Ze hebben gewoon de naam Elia geroepen. Elia. Letterlijk betekent het El, God, ja, Jaweh. De Hebreeuws, Jaweh is God. Dat hebben ze geroepen. Ze hebben de naam van Elia gescandeerd. Maar ze hebben de naam van Jaweh gescandeerd. En wij, ook al ben je er persoonlijk in betrokken, ook al zegt de Bijbel tegen jou, je bent deelgenoot van de goddelijke natuur, toch roepen we, de Heere is God. Hij is het. Alle eer is voor Jaweh, voor onze Heere. Die dingen die vind je al terug in het Oude Testament. Ook als het niet goed gaat, zal de Heer weer diezelfde dingen gaan geven. Na Mozes krijg je, dus dan zijn ze in het land, 40 jaar verder, krijg je een situatie als het boek Rut. Probeer dat maar erbij te nemen. Het is niet zo dat je dat wel kunt overslaan. Dat is gewoon een soort liefdesverhaal van ene meneer Boas. Nou, dat is wel waar. Maar het gaat weer om hetzelfde. Dat daar ineens, toen het niet goed ging, toen er hongersnood toesloeg, toen er weer een grote verdrukking was en ze uit het land trokken, dan komt er één vrouw uit de heidengebieden naar Bethlehem. Dat is Rut, de Moabitische. En u mag praten wat u wilt en u mag zeggen, dat heeft er alles mee te maken, lieve broer en zus. Het is echt zo. En wat zie je aan het eind van het boek, Rut? Nou, dan zie je dus David verschijnen, de koning. De koning komt eraan. Het is heel helder. En nog iets verder, vlak daarna, als David dan koning is, die nog de strijdende koning is, die nog de overwinningen moet behalen, dan is Salomo aan de beurt. En Salomo heeft nooit gestreden, voor zover wij weten. Er was alleen maar rust, alleen maar blijdschap en vrede en welvaart, gouden eeuw. Alles wat met een gouden eeuw te maken heeft, was daar. Schitterend. En die heeft het boek Hooglied gemaakt. Nou, over wie gaat het daar in het boek Hooglied? Heb ik al 20 keer geroepen, ook hier in Emmen. Over die heidense prinses die Salomo getrouwd had. 1 Koningen 7. En voor wie hij een hele speciale ruimte had gemaakt in zijn huis. En ze hebben toen die vrouw horen praten. Jij bent een tuin. En daar komt dat woord tuin vandaan van ons schema. Van onze genieten van in de tuin van de Heer. Dat gebeurde toen. Daar heb je de eerste. Ja, dat begon al in het paradijs. Maar dat is dus verder gegaan. In het boek Hooglied. In de tuin van de Heer. Geurige stoffen. Aanbidding. Lofprijzing. Eer. Glorie. Het is een en al opsomming van heerlijkheid. En dan is het Oude Testament, lieve mensen, geen verhaal waar je ook buiten kunt. Of het is ook geen jaartallenboek, het is ook geen geschiedenisboek van Israël. Dat moeten we, en als we niet geïnteresseerd zijn in Israël, dan slaan we dat gewoon over. Dit kunt u niet overslaan, dit bestaat niet. Dus als de vraag klinkt, heeft Israël daar met het gemeente zijn meer dan een kerk? Heeft Israël daarmee te maken? Ja, wel te degen. Je ziet zoveel lijnen. Hoofdlijnen naar het moment toe van de Heer Jezus en zijn gemeente. Maar je ziet het allemaal terug. Ik wil de vraag wat zo graag duidelijk maken, dat u niet buiten het volk Israël om kunt. Niet om u ineens Israël te maken. Ik ben blij met de aandacht die bepaalde instanties of groepen hebben voor het oude volk. En die proberen het oude volk te helpen. Of ze echt helpen. Ik laat het maar los. Helpen ze echt door ze ergens uit Rusland te plukken en ze daarheen te brengen. Met het besef van ons dat de grote verdrukking daar op zijn hoogst wordt ervaren. Juist uitgerekend daar komt op een gigantische manier de koning van het noorden. En die gaat dat tekeer als een demon en als een verscheurende leeuw. Moet ik ze daar brengen? Is dat zo? Dat is de vraag. Hè? Dat is echt een vraag. Voor mij is dat niet zo helder. Maar we mogen daarvoor bidden dat ze de Messias, dat ze de Heer Jezus zullen leren kennen als hun heiland, als hun verlosser. En laten we alsjeblieft bidden dat het oude volk tot geloof in de Heer Jezus komt. Wederom geboren wordt. Dat moet nu nog gebeuren. Dan zullen ze delen in die schitterende zegen van straks. Ik hoop dat u mij begrijpt. Dit is niet zomaar een inleiding. Dit hoort bij ons thema. Dit is de opstap voor wat er komt nadat Israël en nu voor een heel cruciale tijd gezegd heeft, we willen niet dat hij koning over ons is. Ze komen terug, ze worden gezegend, want God gaat onherroepelijk doen wat hij hen heeft toegezegd. Dat doet hij. Maar toen zij zeiden, weg met hem, toen is er iets bijzonders gebeurd, iets negatiefs gebeurd. En dat is nu nog zo. En in die tijd is de kerk, de gemeente ontstaan. In die tijd is Nicodemus de spreekbuis geworden van de bruid en van de bruidegom. dat heb ik eventjes aangetipt. Heel voorzichtig maar, heel klein beetje. Maar dit is de lijn. En die lijn die zullen we dus een keer moeten begrijpen. Dus als u mij vraagt, waar komt de gemeente vandaan? Dan zegt u, nou, we kwamen dus uit de reformatorische hoek. Of misschien wel Rooms-Katholieke hoek. Of misschien wel remonstrants. Maar ja, dat zit ook in een van de subhoeken. Maar misschien wel daar vandaan. En nog veel anders. Ja, nog iets later, in de tijd van de Revij, kwamen wij uit die hoek. Nou ja, dan kom je bij Pinkstergemeente, bij Vergadering van Gelovigen. Dan kom je bij Evangelische Kalen uit. Dan kom je bij van alles uit. Laat nu maar los. De vraag is, waar komt u vandaan? Dat is eigenlijk te beantwoorden door de vraag, wie is de Heer Jezus voor je? En waar is het altaar? Ik hoop dat u me begrijpt. Dat is een kreet van mijn hart. Het altaar was toen altijd aanwezig. En waar het altaar verdween, of een ander altaar kwam, dan ging het niet goed. En dat is vandaag nog zo. Als in een gemeente vandaag, wat zich gemeente noemt, het altaar verdwijnt, het werk van de Heer Jezus versobert, dus kleiner wordt, is het einde van het bestaan. Zondagmorgen zeiden een paar mensen, toen ik vroeg, waar ze normaal kerkten, toen zeiden ze daar en daar. Maar ze zaten bij ons in de dienst zondagmorgen en er is niks meer van de Heer Jezus te vinden. Daar. En dan gaan de mensen zoeken. Dan gaan ze zwerven. En in de coronatijd was dat heel makkelijk, want dan kon je dus gewoon thuis blijven en de zenders opzoeken, de livestream uitzendingen aanklikken en dan kon je horen, dan kon je dus luisteren, kon je het mee. Maar zouden we terug willen naar de Heer Jezus? De Heer wil één ding en dat is dat de Heer Jezus het centrum is. Dat het over hem gaat en dat het zijn eer is en zijn glorie en zijn dienst en zijn tafel en zijn aanbidding, de aanbidding van de Vader. Dat wil de Heer Jezus. De Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt geen sprekers, hij zoekt aanbidders. Ik wil zo graag duidelijk maken wat ik bedoel. De Heer zegene u. Amen. Ik wil daarvoor bidden. Vader, dank u wel dat we daarover mochten nadenken een beetje. En het is best een heel groot stuk uit de Bijbel. We willen u danken dat u het Oude Testament aan ons gegeven hebt. Om iets te zien. Niet om de geschiedenis van het falende volk te kennen. Maar om te zien wat Gods plannen zijn. Gods heilsplan is. We willen u danken en eren voor het geweldige werk van uw Zoon, Vader. We danken u dat hij het werk gedaan heeft en overwonnen heeft en aan uw rechterhand is en eer en heerlijkheid en glorie krijgt nu. En we willen hem die eer en glorie ook gaan geven. We danken u voor alles. We prijzen uw naam. Amen. Amen. U hebt mij met één vraag overstelpt met vragen. Maar misschien bent u daarom eerder thuis vandaag. De vraag was naar aanleiding van een opmerking over de zonen van Jozef. Ik heb in mijn toespraak eventjes erop geduid dat Jozef al kinderen had voordat de grote noodtijd begon. Dat wil ik nu gaan voorlezen, maar daar was wat vraag over. Waar staat dat? Genesis 41. Genesis 41. Ik begin bij vers 42. Genesis 41, vers 42. Toen nam de farao, dat is de koning van Egypte, dat is niet zijn naam, maar dat is een titel daar. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. Hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had. En ze riepen voor hem uit, kniel. Zo stelde hij hem aan over heel het land Egypte. Vers 45. De farao gaf Jozef de naam Zafnat Paanea. En dat betekent redder van de wereld. Ja, een heidense koning. Die een titel verleent. De redder van de wereld. Dat was natuurlijk van, want hij zou de hele wereld niet laten verhongeren. Dus daar komt het vandaan. Maar het is toch heel apart dat een heidense koning hem die titel geeft. En, dus vers 45, en gaf hem, dus aan Jozef, Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On tot vrouw. Dat betekent dat die koning van Egypte een vrouw gaf aan Jozef als een soort beloning. En Jozef was 30 jaar toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad. U kent nog iemand die 30 jaar was en toen met zijn dienstwerk begon? Goed. Maar nu ga ik hem in mijn Bijbel een bladzij omslaan. Vers 50 van ditzelfde hoofdstuk. Nog voor er een jaar van honger kwam, werden bij Jozef twee zonen geboren. Die Asnat, de dochter van Potifera, dus diezelfde vrouw, een priester uit On, hem baarde. Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse, want, zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. En de tweede gaf hij de naam Ephraim, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Dus hier heb je het heel concreet. Er zou eerst een hele voorspoedige periode zijn, waarin koren in overvloed groeide en geoogst kon worden. En die koren zou in schuren worden gebracht, opgeslagen zou worden. Dus in die tijd, die 7 jaar van grote voorspoed, werden aan Jozef 2 zonen geboren. Dus die waren er al. Die moeilijke tijd waarin honger was, is echt een beeld, een type van de grote verdrukking die het hele wereld, maar ook Israël bijzonder, zal treffen. En dat was toen ook zo. Dus je vindt hier een soort profetisch gezicht over buitengewoon veel details. Maar ik wil, nu ik daar toch ben, er iets bijzeggen. Misschien wilt u van mij even met mij meegaan naar hoofdstuk 48. Intussen is Jozef in de tijd van de ellende aangekomen in Egypte en heeft daar een plekje gekregen. En nu wil Jozef. Nee, en nu wil Jacob, de zonen van Jozef, die beide jongens die daar geboren zijn, zegenen. Dan moet je even opletten. Vers 12. Toen liet Jozef hen, dat zijn die beide jongens, bij Jacobs knieën weggaan. En hij boog zich met zijn gezicht ter aarde. Daarna nam Jozef hen beiden, Ephraim aan zijn rechterhand. Voor Israël was dat links. Israël is dus de naam van Jacob. Hè? Jacob die heeft de naam Israël erbij gekregen. En Manasse aan zijn linkerhand. Voor Israël was dat rechts. Zo liet hij hen dichter bij hen komen. Maar Israël strak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, hoewel deze de jongste was. En hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was. En hij zegende Jozef en zei, enzovoort. Dan vers 17. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde, was dat kwalijk in zijn ogen. Daarom greep hij de hand van zijn vader om die te verleggen van het hoofd van Ephraim naar het hoofd van Manasse. Toen zei Jozef zei tegen zijn vader, niet zo mijn vader, want dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden. Vers 20 aan het eind. Zo plaatste de oude Jacob Ephraim voor Manasse. En nou, probeer op te letten. De naam Manasse betekent moeite vergeten. Staat in de tekst. De naam Ephraim betekent vruchtbaar in de ellende. Het eerste wat Jozef zei, moeite vergeten. Ik begrijp het. Als je diep in de moeite hebt gezeten, dan wil je als eerste van die moeite af. Dat voorbij is, dat die periode van zorgen, van moeite over is. Dat wil je graag. Het tweede is ja, dat je dan ook nog wat vruchtbaar in de ellende wilt zijn. Wat zegt die oude Jacob? Die doet dit. Die doet precies het omgekeerde. Die zegt nee, eerst vruchtbaar in de ellende. En dan moeite vergeten. Die om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft verdragen en de moeite heeft niet geacht en de schande heeft verdragen. De Heer Jezus is eerst vruchtbaar geweest in de ellende. Het kruis en alles wat ermee is verbonden. En daarna moeite vergeten. Ik vind het zo bijzonder, zo apart, dat dit in de geschiedenis van Jozef al tot uiting komt. Dat het begint bij vruchtbaar in de ellende. Dat zei de Heer Jezus zelf toen hij op weg was naar het kruis. En de Grieken vroegen, laat ons toch de Heer Jezus zien. U vindt dat in Johannes 12. Dat hij zegt, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft ze alleen. Maar als ze sterft, brengt ze veel vrucht voort. Vruchtbaar in de ellende. En daarna moeite vergeten. Heel bijzonder. Dit is profetie van de bovenste plank. Dit is heel, heel apart. En dat vindt u allemaal terug in die beide namen. Maar die beide jongens waren al aanwezig toen de broers, samen met de oude Jacob later, maar de eerste broers, in Egypte kwamen om koren te kopen. En ze daar bij Jozef in huis moesten eten, niet in het paleis, niet ergens anders, niet bij een restaurant, huppelepup, in het huis van Jozef. Daar was voor hen gedekt. En daar zaten ze dus aan een tafel op volgorde van hun geboorte. Dat heb ik al geschetst. Ze hebben zich verbaasd afgevraagd, hoe weet hij dat? En daar hebben ze dat gezin gezien. En ik denk ook dat Israël, als ze goed opgelet hadden, de vrouw uit de heidenen gezien zullen hebben bij Salomo. Ik heb daar heel precies op geduid in 1 Koningen 7, maar ook bij het boek Rut. En dat ze de resultaten daarvan, de vrucht van die verbintenis, ook hebben gezien. En die hebben te maken met vruchtbaar in de ellende en met moeite vergeten. Dit is heel teer, maar het is heel bijzonder dat u dit terugvindt. Dus ik was wel blij met die vraag, omdat ik dit er nog bij kon vertellen. Het is heel bijzonder dat dit in de schrift staat. In het eerste Bijbelboek. Ja, dat is uniek. Dat is goddelijke inspiratie. Heel uniek. Amen. Ik wil u danken, onze God, onze Vader, voor het geweldige werk van de Heer Jezus. We willen u danken dat u bij hem geweest bent, met hem geweest bent. Dat zei de Heer Jezus, ik ben niet alleen, maar de Vader is met mij. Ook toen daar aan het kruis zulke dingen gebeurden. Toen is hij daar vruchtbaar geweest in de ellende. Want de tarwekorrel viel in de aarde en stierf. Hij is gekruisigd, hij is gedood. Hij heeft zijn leven gegeven. En op grond van zijn volbracht werk kan er nu voor ons iets zijn van moeite vergeten. Blijdschap, vrede, geluk, eeuwig leven. We danken u, Vader, voor de Heer Jezus en voor zijn werk. We danken u voor stukjes uit de Bijbel die zo prachtig zijn dat het wel schilderijen lijken, waar we eindeloos naar kunnen blijven kijken. En waar we eigenlijk naturen en de details wel willen opeten. We willen u zo bidden dat we nog veel meer van deze dingen zullen zien. Tot uw eer. We danken u voor elkaar en voor deze avond. We prijzen uw naam. Amen.